Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. We love to work for you.
BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu de klantenshow. Maarten Bouwhuis.
Bedrijven investeren een flinke duit in online merkbeleving. Zometeen de uitkomsten van een onderzoek naar de waarde daarvan. Betekent een sterk online merk ook meer verkoop in de winkel? Ik praat erover met Jiska Ils van de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom. En ook aanbesteden. Wat moet je doen als ondernemer om een gemeente of provincie als klant te krijgen? Irene Boon adviseert zowel ondernemers als overheden en schrijft er zelfs een boek over. En Irene, ik vroeg me af, heb jij zelf ook overheden als klant?
Nou, aanvankelijk richt ik me eigenlijk voornamelijk op ondernemers. Maar het is wel zo dat steeds meer gemeenten vragen of ik ze wil helpen om ondernemend te gaan aanbesteden. Dus het is 80-20.
Ja, precies. Dus je richt je op de ondernemers zodat die beter begrijpen hoe de overheid werkt. Maar dan moet jij dus heel goed begrijpen hoe de overheid in elkaar zit als inkoper.
Ja, dat klopt.
Ja. En nu ben je ook die overheid weer aan het veranderen. En dan moet je daarna de ondernemer weer uitleggen dat de overheid veranderd is omdat jij er bent geweest.
Ja, het gaat om de dialectiek tussen de beiden, dat klopt. Ja.
Juist, nou ja, dat spel tussen die gemeente, provincie en die ondernemers, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dit is de BNR Klantenshow, het programma op BNR over het verleiden van de klant. Straks de effecten van merkbelevingscampagnes, zoals ik al zei, in de verkoop. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht. Chinezen hebben vorig jaar bijna 1,9 miljard flessen wijn gedronken. Dat is een toename van 136% in 5 jaar. En meer dan Frankrijk dat 1,8 miljard flessen per jaar consumeert. Italië staat op plek 3 met 1,7 miljard flessen wijn. Dat meldt de nieuwssite 9to5. Chinezen drinken meer wijn dan wie dan ook. Per persoon ziet het plaatje er natuurlijk wel anders uit. Chinezen drinken maar 1,5 liter wijn per jaar per persoon. En Fransen tikken rustig een fles per week weg. Maar er zijn veel Chinezen en nu al kunnen we de consumptie en dus de productie niet meer aan. Meer dan de helft van de Franse productie van wijn vertrekt naar het oosten. Wie moet wachten omdat de brug open staat, staat in Amsterdam oog in oog met de grootste reclameposter van de stad. Dicht je pensioengat, staat er te lezen, aan de onderkant van de brug dus. Het is een uiting, is onderdeel van een campagne van ING. De ontwerper Anthony Burrell, bekend van de poster Work Hard and Be Nice to People, is verantwoordelijk voor het opvallende design van de campagne. De depositoveiling van de Consumentenbond trekt fors meer aanmeldingen dan verwacht. Directeur Bart Combé noemde op BNR bij Zaken doen met de tussentand.
Bijna 30.000 mensen hebben zich na een dikke week ingeschreven. De teller loopt nog en die hebben al zo'n 750 miljoen euro aan spaargeld ingetekend. Nou, ik denk dat we ruim over het miljard zullen gaan. Dus wij gaan op een mooie dag tegen de banken zeggen: wie wil er een miljard aan spaargeld hebben? Dan moet je verdraaid goed bod uitbrengen. Ja.
Tot en met 16 februari kunnen consumenten zich nog aanmelden voor deze actie. Het renteaanbod van de Consumentenbond.
BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu de klantenshow.
Ja, wie een goed gevoel heeft bij een merk zal het eerder aanschaffen. En omdat we allemaal online zitten is ook de online merkbeleving belangrijk. Althans, dat zou je denken. Is dat ook zo? Jiska Ils is onderzoeker bij SWOC, het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie en de Universiteit van Amsterdam. En ze onderzocht of de online merkbeleving een voorspeller is van aankoopgedrag. Dus Jiska, zeg het maar. Is de online merkbeleving een voorspeller van aankoopgedrag?
Ja en nee.
Oh jee, ja en nee.
Ik ben wetenschapper, dus probeer het altijd ietsje genuanceerder te stellen. Ja, het is een voorspeller, maar nee, het is niet zo dat mensen die jouw merk kopen er ook altijd over zullen praten. En dat omgekeerd, mensen die online over jouw merk praten, jouw merk ook altijd zullen kopen. Dus het is toch belangrijk om zowel praters en kopers te behagen en er naar te kijken.
Dus je hebt onderzoek gedaan naar de relatie tussen het praten, bijvoorbeeld vooral online, hè, social media, Twitter, Facebook, allerlei andere kanalen, en het koopgedrag feitelijk in de winkel.
En voor mensen onderling met elkaar over merken praten, face-to-face.
Op verjaardagsfeestjes.
Verjaardagsfeestjes.
Hoe onderzoek je dat?
Dat doe je door ze te vragen of ze op een verjaardagsfeestje met elkaar praten over een merk.
Hoeveel mensen heb je ondervraagd?
Wij hebben in totaal 950 Nederlandse volwassen respondenten bevraagd over die merken.
Ja.
En hoe ze daar tegenover staan. Welke merken zij in de supermarkt kopen. Tandpasta, zoete tussendoortjes, bronwater, noem maar
op. Ja, dat wil ik vragen. Over wat voor producten gaat het dan?
Het gaat over producten die mensen geregeld aankopen. En die producten hebben wij uitgekozen omdat we willen kijken hoe trouw mensen zijn aan merken, hoe loyaal ze merken kopen. Ja.
En dat soort producten wat de vakmensen FMCG noemen, hè? Fast Moving Consumer Goods.
Fast Moving Consumer Goods.
Denk aan shampoos, brood, melk,
Bijna alle dingen die je in de supermarkten kan kopen. En ook online tegenwoordig natuurlijk.
Ja. En wat is dan online merkbeleving? Kun je dat definiëren?
Wij zijn gaan kijken naar de activiteiten, online activiteiten die mensen willen uitvoeren. Dus dat gaat dan over een merk liken op Facebook, er een productreview over schrijven, misschien zelfs een filmpje delen dat een commercial inhoudt voor een bepaald tandpastamerk. Dat soort activiteiten zijn we gaan bestuderen. Dus in welke mate mensen dat soort activiteiten doen.
Ja, dus mensen praten online over dat merk, dat noem je dan merkbeleving. Misschien dat er ook wel merken zijn die dat aanwakkeren door viral campagnes te betalen en daarin te investeren.
Het is inderdaad zo dat sommige merken sterker online aanwezig zijn dan anderen. Het is iets waar de praktijk heel sterk mee bezig is, met te bekijken, is dat belangrijk? Moeten we dat doen? Moeten wij online met consumenten de dialoog aangaan? Meer en meer is dat waar merken mee bezig zijn.
Ja, en nu heb je dat onderzocht in relatie tot de verkoop. En nu blijkt dat als mensen er veel over praten online, dat dat niet per se betekent dat mensen ook veel meer gaan kopen.
Dat heb je heel goed samengevat.
Dankjewel. Nou, je hebt er heel lang al over onderzocht. Dat verbaast mij wel. Want het suggereert namelijk dat je ermee bezig bent in je hoofd, dat je met andere mensen daarover communiceert, van het verjaardagspartijtje tot en met Facebook, dat dat ook invloed heeft in jouw gedrag in een winkel. Maar dat is dus niet zo.
Het heeft wel invloed, maar in de supermarkt zelf zijn er natuurlijk heel veel dingen die van invloed zijn op wat je koopt. Je kan ook wel eens benieuwd zijn naar een nieuwe variant, een yoghurtsmaak die je nog nooit hebt geproefd. En als dat nu net niet jouw favoriete merk is waar jij online hele grappige filmpjes van tegenkomt, dan kan het toch zijn dat je in de supermarkt voor een ander merk kiest.
Ja, juist wel op basis van het online gedrag. Want het raakt namelijk uiteindelijk aan loyaliteit. Hoe loyaal zijn consumenten nog met hun shampoo of hun wasmiddel?
Dat blijkt eigenlijk erg goed gegaan. In de zin dat wij uit ons onderzoek halen dat 1/3 van alle consumenten favoriete merken heeft die ze elke keer opnieuw aankopen. En praten over merken wil dus niet meteen zeggen dat je ook bereid bent om in de supermarkt zomaar van merk te switchen. Dus je kiest toch ergens voor zekerheid in de supermarkt. Ja.
Dan gaan we even naar die marketeer. Die luistert naar jou nu. En die denkt, oké, wat moet ik met deze informatie? Want ik steek geld in online campagnes. Ik probeer dat gesprek online aan te wakkeren. Daar maak ik in dit programma heel vaak verhalen over. Over de trends daarin en wat je er allemaal mee kan. En dan zeg jij, ja, maar dat heeft niet direct invloed in verkoop. Dus waarom zou die nog zijn directie kunnen overtuigen van budget voor dit soort campagnes?
Wat ik daar als kanttekening bij wil zetten, wat ik denk dat die marketeer rekening mee moet houden, is het idee dat als je mensen doet praten over je merk online, dat je ook ervoor moet zorgen dat zij cues hebben die hen aanzetten om het vervolgens ook te gaan kopen in de supermarkt. Dus denk bijvoorbeeld aan een merk dat een actie doet online, waarbij je je product kan laten personaliseren en het vervolgens kan gaan ophalen in de supermarkt. Dus op die manier creëer je een hele leuke campagne waar mensen waarschijnlijk online heel erg over gaan delen en zeggen, kijk hoe leuk. Als je dan vervolgens ook effectief maakt dat mensen naar de supermarkt moeten gaan om jouw product daar op te halen, dan ben je heel erg goed bezig, want dan maak je zelf de link tussen offline en online.
Ja, dat is de nuance waar je het gesprek al mee begon. Er zijn wel methoden om online en in die gesprekken, laten we zeggen, aanwezig en actief te zijn. Maar dan moet je het zo goed doen dat het uiteindelijk ook terug te zien is in verkoop.
Yes. Je kan dus bijvoorbeeld ook in de supermarkt voor cues zorgen die teruglinken aan die campagnes die jij online ook hebt lopen.
Zou je daar een voorbeeld van kunnen geven?
Je zou bijvoorbeeld jouw leuke spotje dat door heel veel mensen wordt gedeeld, als je ervoor zorgt dat dat karakter van die spot ook te zien is op de verpakking van je product, dan zou je ook in de winkel ervoor kunnen zorgen dat mensen dingen zien die ze herkennen van die online omgeving.
Dan een laatste kanttekening. Het Nederlandse supermarktlandschap staat bekend om de actiemarketing. Ontzettend veel aanbiedingen. De supermarkten rollen over elkaar heen en campagnes gaan alleen maar over prijs. Daarvan zou je kunnen zeggen dat breekt merken ook af. En dan kun je heel veel geld investeren in loyaliteitscampagnes, maar uiteindelijk kiezen Nederlanders gewoon voor de laagste prijs. Nou, jij bent zelf Vlaamse, dat horen we. Kijk je daar nog anders naar? Dat je, die Nederlanders kiezen altijd voor de laagste prijs.
Goh, het is zo dat als je elke keer opnieuw op prijs heel erg gaat inzetten, dan worden klanten prijsgevoeliger. Dat is zo. Anderzijds, als iedereen alleen maar op prijs inzet, kan je afvragen of prijs nog wel zo'n relevante informatie is voor consumenten. Wij merken uit ons onderzoek dat de consumenten eigenlijk de merken die zij loyaal kopen, dat zijn merken die zij kiezen omwille van de zekerheid en de vertrouwdheid die ze ermee hebben. En prijs is in dat opzicht voor hen niet zo belangrijk. Eigenlijk was prijs een gegeven dat bijna niemand heeft opgegeven als de doorslaggevende reden om in de supermarkt voor een bepaald merk te kiezen.
Fascinerend. Jiska Ils, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en bij SWOC. Ja, en na de reclame gaan we dus praten over de gemeente of de provincie als jouw klant.
BNR Nieuwsradio. Verstand van zaken.
U luistert naar de BNR Klantenshow. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Per jaar geven Nederlandse overheden ongeveer 60 miljard euro uit aan inkoop. Voor ondernemers die de overheid als klant weten te krijgen, is het dus goed geld te verdienen. Maar er komt nogal wat bij kijken. Hoe zorg je ervoor dat de overheid voor jouw aanbod kiest? Irene Boon werkt jarenlang als adviseur bij MKB Nederland en is nu adviseur richting gemeenten en richting de ondernemers. Precies op dit terrein. En je schrijft er zelfs een boek over, toch, Irene?
Dat klopt.
Ja, zo is maar net. Laten we eerst eens naar de twee partijen kijken. Wat valt jou op als je die twee partijen naast elkaar zet? Aan de ene kant die ondernemer, aan de andere kant de gemeente bijvoorbeeld.
Nou, het belangrijkste kenmerk is eigenlijk dat ondernemers een bijna fundamenteel anders DNA hebben dan mensen die voor de overheid werken.
Ambtenaren
en de wethouder. Maar er werken ook andere mensen bij de overheid. Die zijn dan niet officieel ambtenaar. Maar het is een ander soort mens. Ja. Met een ander soort logica ook.
Is dat de kern van het probleem?
Ja, ik denk dat de kern van het probleem is dat over en weer ondernemers en de overheid zich te weinig realiseren dat er twee werelden zijn. De wereld van ondernemers, zeg maar even de echte wereld die wij ook allemaal kennen en zien. En dan heb je de wereld van de overheid, die toch een wat meer papieren wereld is, met een hele andere werkelijkheid.
Ja, maar voor de mensen die daarin werken, is dat de echte wereld.
Precies. Dus zolang je, het zijn eigenlijk zeg maar twee
maar
planeten.
Maar er is toch niet één waarheid? Ze hebben allebei toch hun eigen waarheid? En dat mag toch ook?
Ja, dat klopt. Dus zolang je op dezelfde planeet blijft rondlopen, dan gaat het heel goed, want dan zit je in het systeem. Maar op het moment dat je van planeet 1 naar planeet 2 gaat, dat kan wel. Maar dan moet je je daar wel op voorbereiden.
En jij schetst het als twee planeten. Zover staat het van elkaar.
Ja, in eerste instantie wel. Kijk, als ik ben zelf ondernemer. En als ik, je zei het net al, er wordt jaarlijks 60 miljard euro vergeven door de overheid. Als nou iemand tegen mij zegt dat ik naar Mars kan en dat ik daar 60 miljard euro kan verdienen, dan wil ik daar wel heen.
Mm-hmm. 512 dagen in een kist. En dan moet je nog terug.
Ja,
maar goed,
de details van de logistiek daar hebben we het graag een andere keer over. Maar dan wil ik dus naar Mars. Maar als ik daar naartoe ga met een houding van, nou, dat ga ik even regelen, dan kom ik op een gegeven moment uit die space shuttle, of hoe die, neem aan dat er voorlopig geen Vira naartoe gaat.
Nee.
En dan sta ik daar en dan denk ik, ja, het ziet er toch een beetje anders uit dan hoe ik het in mijn wereld gewend ben.
Ja.
En ik weet ook niet waar ik naartoe moet, want ik ken de weg niet. Dus dan komt er iemand aan en dat is dan een Marsmannetje.
Ja.
En dan zeg ik, kunt u mij misschien helpen? Want ik kom die 60 miljard, daar kom ik voor. En waar is dat dan? Maar ja, dan blijkt dat Marsmannetje natuurlijk geen Nederlands spreekt. Dus die begrijpt mij niet. En ik spreek geen Mars. Dus ik kan ook niet uitleggen wat ik daar wil. En dit is misschien een beetje een karikatuur, maar dat is eigenlijk wat er heel veel gebeurt als ondernemers te maken krijgen.
Maar je schetst dus de miscommunicatie en de elkaar niet begrijpen tussen overheid en ondernemers, schets je zo scherp als een reis naar Mars en het tegenkomen van een Marsmannetje en echt van een andere planeet komen. Zo scherp wil jij het wel neerzetten.
Ja,
is het probleem dan zo navenant? Nou, het zijn toch gewoon allemaal mensen die gewoon werken in een zakelijke omgeving?
Ja, dat klopt. Maar en uiteindelijk is het ook zo dat als je het anders doet en je bereidt je goed voor en je verdiept je een beetje in wat die mensen op Mars beweegt, dat je dan veel dichter bij elkaar komt en heel succesvol zaken kan doen. Dus het is scherp neergezet.
Nou, even heel simpel en dicht bij onszelf halen. Wat is de eigenschap die de overheidsorganisatie in zich heeft die voor de ondernemer het moeilijkste is?
Ondernemers zijn vooral op aarde om geld te verdienen.
Of een ideeel doel na te streven.
Oké, maar goed, geld verdienen is toch wel een doorslaggevende factor. En de overheid doet eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ondernemers dagelijks doen, want de overheid geeft geld uit.
Ons geld.
Inderdaad, en voor een belangrijk deel geld van ondernemers. Daarom
maar dat is een taak. Dat is een taakopvatting. Waarom geeft dat direct een probleem?
Nou, omdat als je bezig bent met geld uitgeven, heb je een andere dynamiek dan wanneer je bezig bent met geld verdienen. Kijk, er wordt heel veel geklaagd door ondernemers dat het allemaal zo traag gaat bij de overheid en de bureaucratie is een ramp. En nou, dat vind ik ook, want ik zit ook in die normale wereld, zal ik maar zeggen. Maar aan de andere kant, als overheden in hetzelfde hyper-efficiënte tempo van een gemiddelde ondernemer kansen zouden pakken en zouden investeren, Ja, dat zou je als belastingbetaler eigenlijk niet moeten willen. Want die landen bestaan ook, maar dat zijn eigenlijk gewoon de bananenrepublieken.
Dus de ondernemers moeten inzien dat het logisch is dat ambtenaren er een tijdje over doen en rustig aandoen om ons geld uit te geven. Sterker nog, ze doen dat heel gedegen, maar daar moeten we blij mee zijn als burgers.
Ja.
Dat moeten ondernemers inzien.
Ja.
Maar de overheid moet inzien dat ondernemers soms snel klappen willen maken, omdat dat nou eenmaal de manier van zaken doen is.
En dat frustreert elkaar enorm op het moment dat je niet beseft dat degene die je tegenover je hebt een andere taal spreekt dan jij.
Ja, nou, een ondernemer die naar ons luistert en denkt, nou, ik ben toevallig net bezig met een gemeente waar ik een opdracht kan uitvoeren, en het wordt misschien wel een van mijn eerste overheidsklanten. Al mijn andere klanten is gewoon B2B. Wat zouden voordelen zijn om toch die overheid als klant te willen hebben?
Nou, de overheid is op zich een woest aantrekkelijke klant.
Aantrekkelijk?
Als je hem eenmaal hebt, dan is het kijk, de overheid.
Het is een soort huwelijk, dan kom je er niet meer vanaf.
Nou.
Nee, ga door. Maar waarom is het een woest aantrekkelijk klant?
Ten eerste betalen ze altijd. Ze betalen wel heel laat. Dat is regelmatig in het nieuws, maar ze betalen altijd. Ze kunnen ook niet failliet gaan. Dus als je eenmaal de overheid als klant hebt, of als potentiële klant in je vizier hebt, kijk, alles wat de overheid doet is openbaar. Als je met een commerciële klant gaat praten, dan krijg je lang niet zoveel informatie als je bij een overheid kan halen.
Je bedoelt in de offertefase?
Ja, dus je voorbereiding kan je eigenlijk veel meer maatwerk maken bij een overheid dan bij in een B2B-situatie.
Oké, dus als jij gevraagd wordt, bijvoorbeeld als bouwbedrijf of als, nou ja, wat voor bedrijf dan ook, IT-bedrijf, om een offerte te doen, dan is er meer informatie beschikbaar om een maatwerkofferte te kunnen doen.
Ja.
En is de overheid ook verplicht om meer informatie te geven omdat zij overheidspartij zijn?
Nee, de overheid maakt stukken en publiceert die. En het is aan iedereen in Nederland om daar zelf kennis van te nemen. En daar gaat het natuurlijk vaak mis. Want er zijn, ja, ik ben de eerste om toe te geven, er zijn echt leukere stukken om te lezen als je 's avonds laat thuis komt dan een gemiddeld beleidsnotitie.
Ja.
Maar het loont wel heel erg de moeite.
Maar hoe ver moet je gaan als ondernemer? Moet je de raadsvergaderingen bij gaan wonen in een gemeente, zodat je de gemeente leert kennen?
Nou ja, dat kan je doen, maar dat is niet heel erg spannend en efficiënt.
Nee, heeft het zin om de wethouder uit te nodigen voor een wedstrijdje voetbal, omdat jij een skybox hebt?
Ja, dat gebeurt natuurlijk nog steeds heel erg veel. Dat is leuk als je van voetbal houdt en je wil een leuke avond hebben, maar ik zou dat bij voorkeur niet met de wethouder doen, omdat je daarmee je toch op een terrein begeeft wat een beetje riekt naar vriendjespolitiek. En als je begrijpt dat de overheid het algemeen belang moet dienen en belastinggeld uitgeeft, dan begrijp je dus ook dat de suggestie van vriendjespolitiek voor de wethouder niet goed is, maar voor jou als ondernemer ook niet.
Nee. Wat we van veel ondernemers natuurlijk horen is dat die aanbestedingen, waar je al even over sprak, een kriem zijn. We hoorden eerder deze week bijzonder hoogleraar Europees en Nationaal Aanbestedingsrecht Pieter Kuipers hier bij ons op Zender over hoe dat fout kan gaan.
Wat ik heb gezien is dat bepaalde leveranciers van daken met zonnecellen uiteindelijk terecht konden maar bij één leverancier in Europa. En dus daarvan afhankelijk waren. En toen bleek dat de inschrijvende partijen, één van die partijen, een exclusief contract met deze partij had. Waardoor de andere partijen de facto buitenspel stonden.
Ja, dat riekt dus naar vriendjespolitiek, of niet?
Nou, dit is, ja, dit lijkt me eigenlijk meer een geval van een verkeerde specificatie bij de aanbesteding zelf, waarbij iets voorgeschreven wordt wat feitelijk maar bij één partij te krijgen is.
Ja, maar dat kan ook zijn dat dat voorgeschreven wordt zodat het maar bij één partij terechtkomt.
Ja, dat is wat je natuurlijk veel hoort ook weer op die bekende netwerkborrels. Ze doen het allemaal om mij te pesten, of ze hebben gewoon, het is een beetje, ja, dat krijgt gauw een soort hully-sully gehalte, wat wel heel lekker is, want iedereen is het ook met je eens. Je hebt het dan namelijk met soortgenoten erover. Maar het schiet natuurlijk niet heel erg op. En je kan je ook afvragen.
Nee, maar dit soort dingen gebeuren wel. En dit is een voorbeeld van de lastigheid met die aanbestedingen.
Ja.
Net zoals een ander voorbeeld waarin je als ondernemer je best wil doen, aan alle criteria voldoet om een opdracht binnen te halen, behalve het omzetcriterium. Of bijvoorbeeld dat je al 5 jaar een bepaalde stabiele omzet hebt, omdat de overheid graag met een stevige partij wil werken, maar jij bent misschien een startend bedrijf wat het heel goed kan bieden, misschien wel de beste van allemaal. Nee, je hebt toevallig die omzetcijfers niet, en zo kom je dus nooit, word je dus ook nooit groter.
Nee, dat is een veel voorkomend probleem. Dit is overigens wel zo dat de nieuwe aanbestedingswet daar echt wel wat verbetering in beoogt te brengen. Maar eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde. Daarvan kan je als ondernemer zeggen, het is belachelijk en ze willen mij er niet bij hebben. Maar de vraag is natuurlijk wat het belang van een inkoper is om jou buitenspel te zetten. Dat belang is er eigenlijk niet. Want die mensen zijn ook bezig met hun werk goed doen. Dus die willen een aanbesteding die gewoon vlekkeloos verloopt. En wat je heel veel ziet is dat bestuurders, dus in het geval van de gemeente een wethouder, dat die tegen zo'n ambtelijk apparaat zeggen: luister jongens, even geen gedoe met kosten, want het is allemaal gedoe geweest, dus ik wil dat jullie scherp sturen op de kosten. Dan kan zo'n inkoper niet ineens afwijken van die wat hem opgelegd wordt. En dan gaan ze een soort van op zeker spelen. En dan gaan ze dus allerlei eisen stellen die inderdaad voor veel ondernemers moeilijk
en
zijn.
En hoe krijg je het nou als ondernemer voor elkaar om dus niet buiten allerlei criteria te vallen, maar er juist binnen te vallen? Moet ik eerder met die gemeente om tafel voordat de aanbesteding wordt geschreven?
Ja, hoe eerder hoe beter is absoluut
het. Maar dan moet ik koffie drinken met de ambtenaar, maar dat mag dan wel in de regeltjes.
Ja, nou, kijk, dat is wel een cruciaal punt. Kijk, iedereen die bij de overheid werkt dient het algemeen belang. Wat dat is een beetje vaag. En je bent als ondernemer, ben je natuurlijk onderdeel van het algemeen belang. Dus als jij naar de gemeente gaat en je zegt: ik ben leverancier van schoonmaak, noem maar wat. Ik wil graag voor jullie werken, maar ik zie in jullie bestekken steeds dat jullie eisen stellen waardoor ik er gewoon niet tussen kom. Mm-hmm. Dat is niet zozeer mijn probleem, maar met mij heeft de rest van het midden- en kleinbedrijf dat probleem ook. En ik heb een suggestie voor hoe het beter kan, namelijk die opdracht moet je helemaal niet aanbesteden. Dan communiceer je op een productieve manier.
Als ik het samenvat, is het een ingewikkeld spel. Kun je als ondernemer wel een hele hoop dingen goed doen en beter doen? En daar schrijf jij een boek over. Dat komt ergens dit voorjaar. ergens dit voorjaar uit?
Ja, begin mei is dat te krijgen.
Kijk eens. Nou, fijn dat je er hier bij mij over wilde komen spreken. Irene Boon, bruggenbouwer tussen overheid en ondernemers. Want zo gaat het boek dan geloof ik heten.
De overheid als klant.
De overheid als klant. Dit was de BNR Klantenshow. En dus was hij bij mij volgens op Twitter @BNR Klantenshow. Dankjewel Irene. Dankjewel Jiska. En volgende week woensdag zijn we er weer om 3:30 middags. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Wil je de BNR Klantenshow beluisteren wanneer het jou uitkomt? Download dan de BNR-app. Want we doen alles voor de klantenbinding.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. We love to work for you.